Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goedemorgen, wij breken weer je ochtend met een discussie over het nieuws met twee hele leuke panelleden en ook een deskundige. Tom Scheepstra is hier, beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Goedemorgen.
Welkom, handig, want we hebben een beetje zo'n beleidsonderwerpje vandaag. Hè? En Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump.
Goedemorgen.
Ook handig, zeker. Want vanaf 11:30 gaan we het eventjes hebben over pensioenfonds ABP. Dat heeft het afgelopen jaar nog oliebeleggingen gedaan, ondanks dat het vorig jaar nog beloofde om haar fossiele brandstofbelangen af te bouwen. Is dat oké of is het een technisch verhaal? Jij bent belegger, jij hebt ook bij andere beleggingsfondsen gewerkt, dus jij kan dat straks ook wel uitleggen.
Ja, gaan we het zo over hebben.
Ja, dat denk ik wel, ja.
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, Schiphol heeft al voor 16 miljoen euro aan stikstofrechten gekocht van 7 boerenbedrijven en zelfs 3 bedrijven helemaal opgekocht. Allemaal om een natuurvergunning te krijgen. En als Schiphol genoeg stikstofruimte weet te verzamelen, dan ligt die vergunning ook klaar, zegt het ministerie van Landbouw en Natuur tegen de Telegraaf. En Schiphol zegt niet anders te kunnen dan het opkopen van de rechten, zegt ook luchtvaartverslaggever van NH Nieuws, Doron Sayed.
Schiphol zegt inderdaad een beetje onverschillig, we staan met de rug tegen een muur. Want wat willen jullie nou van onze overheid? Wij moeten toch een natuurvergunning. En dat is het probleem. Schiphol en Lelystad Airport zijn nog op zoek naar natuurvergunning, naar een natuurvergunning. En daar hebben ze dus stikstofruimte voor nodig. Maar ja, ze zijn dus zelf aan de slag gegaan en dus gaan stikstof shoppen in de provincies Noord, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland in elk.
Ja, maar allemaal leuk en aardig. De Tweede Kamer is er niet over te spreken en zegt, ja, kabinet, doe er nou eens wat aan. Want dit moet niet de praktijk zijn, dat we een soort van wild westen krijgen van stikstofrechten die dan maar overal worden weggekocht. Ons breekijzer vandaag. Bedrijven moeten stoppen met het zelfstandig opkopen van stikstofrechten en boerenbedrijven. Wat vind jij? 020... 468-4x0. Denk je eens? Ja, dat moeten de bedrijven gewoon overlaten aan de overheid. Of denk je oneens? Dit is gewoon goed ondernemen. Jij wil ook wat als bedrijf. Jij hebt ook je doelstellingen te halen. Gewoon die rechten kopen. En als er een boer is die zegt, nou, geef me een zak geld voor een boerderij, dan is dat toch gewoon hun goed recht. 020-468-4x0. Bedrijven moeten stoppen met het zelfstandig opkopen van stikstofrechten en boerenbedrijven. En daar praten we ook over met Raoul Beunen, universitair hoofddocent omgevingsbeleid aan de Open Universiteit en ook deskundige op het gebied van stikstof. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, dan mag u als eerste de mening geven over het breekijzer. Eens of oneens?
Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Als het aan mij zou liggen, dan zou ik die handel in stikstofruimte meteen stopzetten. En alle vergunningverlening via de overheid, via het zogenaamde stikstofregistratiesysteem, laten lopen.
Ja, en waarom bent u het er dan mee eens?
Ja, nou, ten eerste omdat er nu iets wordt gehandeld in iets wat eigenlijk niet bestaat. Dus het gaat over die stikstofrechten. Maar die bestaan dus helemaal niet. Dus bedrijven hebben een vergunning, wet natuurbescherming, wat toestemming geeft om een bepaalde activiteit uit te voeren. Dus bijvoorbeeld een stal met een x-aantal dieren daarin te houden. En niet het recht om de schade die daarmee samenhangt, dus die stikstofdepositie, om dat te veroorzaken. En door eigenlijk dit soort handel toe te staan, doe je dan in één keer alsof er dat recht wel bestaat en dat je dat ook nog mag verkopen aan iemand anders. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Een tweede punt is dat ook uit uitspraken van de Raad van State volgt dat natuur voorrang moet krijgen. Dus nu wordt eigenlijk dus een bedrijf wat stopt, een boerderij die stopt, wordt gebruikt om nieuwe vervuiling mogelijk te maken. En nou ja, de rechter heeft al een paar keer gezegd van je moet eerst die natuur beschermen en dan mag je pas toestemming geven aan andere activiteiten. En het derde punt is dus dat je ziet dat de overheid eigenlijk gewoon helemaal de regie verliest. En eigenlijk degene met de grootste portemonnee, in dit geval natuurlijk Rijkswaterstaat, Schiphol, allebei flink gefinancierd door de overheid, die markt opgaan, al die ruimte opkopen. Ja, en dat heel veel andere activiteiten waar ook ruimte voor wordt gezocht. Denk aan allerlei bouwprojecten.
Of de
duurzame energieprojecten, pasmelders. Ja, die staan steeds achteraan.
Ja, we praten hier zo meteen over verder. Ook over hoe we dit dan juridisch moeten afkaderen. Want dat lijkt nu gewoon te mogen. Eerst even naar het panel. Tom, eens of oneens?
Ik ben het eens. Ik kan het ontzettend goed begrijpen van Schiphol dat ze dit hebben gedaan. We leven in een vrije markt. Ik denk dat we dit kunnen verwachten. Maar juist dit voorbeeld laat zien dat af en toe de overheid dus moet ingrijpen. En moet zeggen van nou, dit is niet de intentie van hoe we die stikstofproblematiek willen oplossen. We willen namelijk een reductie en niet een overheveling van de ene sector naar de ander. Dus de overheid die had veel eerder moeten ingrijpen, moeten bepalen dat zij als eerste die rechten moeten opkopen. Dat hebben we ook al een aantal weken, volgens mij zelfs maanden gehad, dat in het nieuws was dat de overheid dat wilde. Dus dan denk ik van ja, zijn we nou met z'n allen zo naïef geweest dat we denken van nou, we zeggen het allemaal, de overheid moet dat nog gaan doen. Ja. Maar in Den Haag gaan ze dus die plannen bedenken. Ja,
maar je hebt
natuurlijk
ook
gaat
Europa, hè? En die hebben daar ook wat over te zeggen. En die maken het nu ook wat moeilijk. Want die kunnen ook zeggen, ja, dit kan gezien worden als staatssteun. Dus mag je niet zomaar dat die rechten gaan opkopen.
Nou ja, want dat maakt het nog wat ingewikkelder. De overheid is ook aandeelhouder natuurlijk van Schiphol. Ja. Dus die heeft zeker een vinger in de pap.
Eigenlijk is de overheid nu toch wel zelf de rechten aan het opkopen.
Ja, maar in plaats van dat ze dan weer bij de overheid komen, is dat. Nou ja, dus dat is een heel ingewikkeld proces. Maar dan denk ik van hoe hebben we het weer zover laten komen dat we naïef zijn geweest. Ja, en nu toch Schiphol hiermee nou, waarschijnlijk hun slag kunnen slaan.
Ja, maar je bent natuurlijk ook beleidsmedewerker voor de overheid. Dus je wil natuurlijk ook graag veel macht bij de overheid hebben.
Nou, nee, het is altijd de balans. Dat zeg ik dan maar weer met mijn politieke achtergrond. Hè. Het is de balans tussen maatschappij en de overheid en het bedrijfsleven. Dus het is juist die combinatie.
Koen.
Nou ja, kijk, ik ben het tegen, dus je moet die bedrijven meteen stoppen. En ik denk dat de enige juiste conclusie die net wordt getrokken is dat het gaat om vergunningverlening. En,
je koopt eigenlijk als je een vergunning, maar die is eigenlijk op
naam. Als je die aan de voor- en de achterkant weer wisselt en het wordt een soort van broekzak-vestzak verhaal en je weet de belangen niet duidelijk te maken, dan moet je daar meteen mee stoppen. En je hebt het over publieke belangen en een deel daarvan is Schiphol, sure. Een deel daarvan zijn de boeren. Ook prima. En een deel daarvan is ook het wonen. En als overheid moet je daar regie op kunnen houden en het publieke belang dienen. En dan moet je niet verstoren door dit soort dingen onderling te gaan verhandelen.
020-468-4x0. Wat vind jij? Bedrijven moeten stoppen met het zelfstandig opkopen van stikstofrechten en boerenbedrijven. Eens of oneens? Jurgen, goeiedag.
Goeiedag.
Ben je het eens of oneens?
Ik ben het oneens met de stelling.
Waarom?
Omdat ik vind dat bedrijven de vrijheid moeten kunnen hebben om dat zelf te kunnen regelen. Maar dat moet natuurlijk wel gebeuren in een wettelijk kader waarin de overheid dus via wet en regelgeving aangeeft waar de grenzen liggen. Omdat een vrijheid natuurlijk nooit absoluut kan zijn.
Nee, maar op het moment dat je dan zegt dat moet in een wettelijk kader, maar bedrijven moeten dit zelf wel doen. Hoe zie je die regel dan voor je eigenlijk? Hoe zou het dan ideaal geregeld moeten worden?
Ja, ik denk inderdaad dat het is lastig in een paar woorden. Maar ik denk inderdaad dat de grens moet liggen van waar het misbruik, zeg maar, het mag geen misbruik worden. Of inderdaad wat die specialist ook zei van de. Dat als de rechter aangeeft, dan het moet eerst wat de rechter aangeeft, dat dat ook wel gevolgd moet worden. Dus wat die deskundige in het begin net gezegd heeft, in verband met die rechtspraak, dat dat ook wel gerespecteerd moet worden. Maar dat niet per se wil zeggen dat bedrijven dan niet zelf aan hun stikstofuitstoot kunnen werken.
Nee,
dus binnen de wettelijke kaders.
Dus bewijzen van als het wettelijke kader is, je mag best die rechten kopen, maar de helft van die rechten moeten terug naar de natuur gaan. Dus je koopt het eigenlijk de helft voor de natuur en de helft voor je eigen bedrijf, zodat je kan bouwen, bijvoorbeeld, dan zou zoiets zou een optie kunnen zijn.
Dat denk ik wel, ja. Ik zou zeggen, werken aan die uitstoot om een vergunning te bekomen. Op het moment dat je kan aantonen dat je uitstoot, zeg maar, binnen de perken is.
En ik vind het leuk, Jurgen, dat is onze Vlaamse luisteraar. Die in Nederland werkt en de zender heeft ontdekt. Dus
nou,
ik vind,
fantastisch.
Ik vind het mooi dat we het nog steeds winnen, zowel van Radio 1 Nederland als Radio 1 België, Jurgen. Dus dat vind ik top.
Ja, dankjewel.
Dankjewel voor je reactie, pardon. Roger, goeiedag.
Goeiedag.
Je hebt ook gebeld, 020-468-4x0.
Ik ben het eens met de stelling, want er spreekt gewoon een echte boekhoudersmentaliteit uit. Het pakt het milieuprobleem van de stikstofuitstoot op geen enkele manier aan. Het verschuift het alleen maar van de ene sector naar de andere sector. En wie zijn de grote boosdoeners? De boeren. Boeren verzorgen ons stuk van voedsel. En op het moment dat voedsel moet geproduceerd worden. Waar willen we dat dan anders gaan produceren? In Afrika. Een mooi voorbeeld is Kenia. Daar hebben we al een gigantisch aantal boerenbedrijven. De beste landbouwgronden opgekocht. Terwijl in Kenia hongersnood heerst.
Roger, ben jij zelf boer?
Nee.
Nee, oké. Okay, maar in ieder geval, voordat het dan een boerendiscussie wordt, behoud het even bij de stikstof. Jij bent het in ieder geval eens met de stelling. We moeten niet de boekhoudersmentaliteit krijgen. Nog even naar Steven, heeft ook gebeld. Steven, je bent het oneens, waarom?
Ik ben het er gewoon mee oneens. Ik vind, kijk, die stikstofruimte die is overal nodig. En dan moet er ook overal de mogelijkheid zijn om daar gebruik voor te maken.
Dus het moet gewoon via de overheid geregeld worden. Eerlijk zullen we alles delen.
Ja, ik denk dat dan moet je het ook iedereen ten goede laten komen, die stikstofruimte.
Precies, nou lijkt me duidelijk. Dankjewel Steven voor jouw reactie.
BNR breekt. Kees Dorrestein.
Ja, wij blijven het breekijzer bediscussiëren. Bedrijven moeten stoppen met het zelfstandig opkopen van stikstofrechten en boerenbedrijven. Bel eventjes 020-468-4x0. Ik zag net dat er een boer hing. En ik vroeg hem wel af of hij zijn bedrijf zou willen verkopen, maar hij heeft opgehangen. Dus ben jij die boer?
Ja, misschien krijgt hij de aanbod, je weet het niet.
Nou ja, inderdaad. Ja. Ik heb niet zoveel geld dat ik zijn stikstofrechten kan kopen. Maar bel nog eventjes. 020-468-4x0. Je hoort Koen van Leeuwen, die is impactbelegger. En Tom Scheepstra, beleidsmedewerker, die zitten in het panel. En we spreken ook met onze kenner Raoul Beunen, universitair hoofddocent omgevingsbeleid aan de Open Universiteit. En deskundige op het gebied van stikstof, heb je net al even gehoord. Raoul, als we nu zo kijken naar de regels. Welke regels liggen er nu om dit te voorkomen? Of is dit gewoon echt free game voor alle ondernemers?
Ja, op dit moment wel. En dat haakt denk ik wel uit aan op een punt wat net ook genoemd werd. Hè, van er is sprake van de vrije markt. Maar dat is niet correct. Dus deze markt, deze mogelijkheid van stikstofhandel is gecreëerd door de overheid. Dus op het moment dat het programma aanpak stikstof werd vernietigd door de Raad van State, hebben ze besloten eigenlijk om op deze manier, via wat dan wordt genoemd extern salderen, stikstofhandel mogelijk te maken. En daarmee hebben ze dus die markt bewust gecreëerd. Dus een hele bewuste keuze geweest.
Ja,
dat hadden ze ook niet kunnen doen. Ze hadden ook een alternatieve oplossing voor die vergunningverlening kunnen regelen.
Precies, maar ja, dat is dan een beetje Captain Hindsight, zoals dat dan altijd mooi in het Engels wordt gezegd.
Nou, daar is toen ook al voor gewaarschuwd, hoor. Dus er zijn natuurlijk heel veel, het is alles behalve een nieuw probleem. Er zijn al heel lang discussies over hoe kun je dit nu het beste regelen. Zowel vanuit natuurbeschermingsperspectief als ook vanuit dat juridische perspectief. En toch mogelijkheden bieden voor nieuwe ontwikkelingen. Mm-hmm. Alleen je ziet gewoon dat die kennis, die inzichten, die worden bewust eigenlijk elke keer terzijde geschoven om toch maar weer een geitenpaadje te zoeken. Waarbij dan met name in dit geval dus Rijkswaterstaat Schiphol eigenlijk van profiteren ten koste van heel veel anderen.
Toch is het zo, bedrijven kunnen ook handelen in emissies, CO2-uitstoot. In hoeverre is dat dan echt verschillend met die stikstofrechtenhandel?
Ja, nee, dat klopt, maar dat is een ander systeem. Dus daar is er bewust voor gekozen om een systeem op te tuigen waar rechten zijn toegedeeld en dan verhandeld kunnen worden. En dat is voor stikstof is dat niet het geval. Dus bij stikstof gaat het gewoon om die vergunning die een toestemming geeft om een bepaalde activiteit uit te voeren. En niet een x-aantal rechten stikstofoxide of ammoniak uit te stoten. Dus in die zin is het niet vergelijkbaar.
Hoe zou het dan ideaal in de ideale situatie ingericht moeten worden, zodat ook in ieder geval een Schiphol of bijvoorbeeld bouwbedrijven niet in de problemen komen, omdat ze alleen maar moeten wachten op de overheid?
Nou, ik denk dat het juist wel heel goed is als ze moeten wachten op de overheid, maar dat die overheid dan wel iets moet gaan doen. En zeg maar die bedrijven die, want er zijn ontzettend veel bedrijven die willen stoppen. Zeker op het moment dat je dus met die vergoedingen komt. Naar mijn idee zou de overheid gewoon moeten zeggen van oké, voor een groot deel gaat die ruimte naar de natuur en een klein deel stoppen we in onze eigen stikstofbank, in dat stikstofregistratiesysteem. Ja. En in dat systeem kun je dan gebruiken om nieuwe projecten te vergunnen. En dat heeft ook als voordeel dat het veel makkelijker te berekenen is. Want nu is het elke keer puzzelen van hoe breng je als het ware de verkopende partij en de kopende partij bij elkaar? Hoe match je dat allemaal? Ja, dat soort problemen heb je niet met een stikstofbank. Je hebt als overheid ook veel meer toezicht. Dus je kunt controleren van hoeveel uitstoot hebben we daadwerkelijk verminderd. En niet alleen zeg maar de boekhoudkundige vermindering, maar de daadwerkelijke vermindering. Mm-hmm. Dus hoeveel kunnen we zonder problemen weer uitgeven. Dus ik denk dat dat een veel logischere oplossing was geweest. Steeds is.
Zitten we nu ook niet in dit pakket omdat Europa ook een beetje lastig doet?
Nee, dit is echt. De problemen zijn puur veroorzaakt door de Nederlandse eigenlijk boekhoudersmentaliteit, die ook al genoemd werd. Dus het probleem speelt al sinds de jaren 70. En eigenlijk het enige wat Nederland elke keer heeft gedaan is eigenlijk juridische trucjes verzonnen om, ondanks dat we wisten van oké, we moeten minder gaan uitstoten, toch weer het mogelijk maken om vergunningen te geven voor meer uitstoot. Ja, en zo is eigenlijk die oplossing van het probleem steeds vooruitgeschoven. Het is juridisch steeds complexer geworden. Ja, en nu is het gewoon helemaal vastgelopen. De enige en de makkelijkste oplossing is gewoon fors reduceren van de uitstoot, zowel stikstofoxide als ammoniak. En dan is ook die vergunningverlening weer veel makkelijker.
Ja, nu is het wel zo dat Europa nog wel over het opkopen van boerenbedrijven nog aan het kijken is van, is dat niet zomaar staatssteun? En op het moment dat, stel de overheid zegt, ja, dit mag niet, maar ondertussen mogen ze ook geen boerenbedrijven opkopen, dan zitten we natuurlijk ook een beetje in een padstelling. Ik ga even naar Agnes, die heeft gebeld. 020-468-4x0. Agnes, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, want jij hebt een interessant punt om eraan toe te voegen. Ben je het eens of oneens met het breekijzer allereerst?
Nou, ik ben het wel eens met de stelling dat een bedrijf of dat een ander bedrijf naast de overheid een boerderij op mag kopen.
Ja, dus oneens met de stelling is dat eigenlijk. Okay.
Ja.
En waarom moeten bedrijven dat kunnen doen, vindt u?
Nou, als jij je levenswerk te koop moet zetten, omdat dat door stikstof of een andere regeling, dus door de maatschappij in feite gewenst wordt, dan is het natuurlijk heel funest dat er maar één koper is. Dat je overgeleverd bent aan het bord van één partij. En ik vergelijk dat als iemand zijn kapstok op marktplaats te koop zet. Mm-hmm. Die kapstok die wordt verkocht aan de hoogste bieder.
Ja.
Dan gaat het nog maar over een kapstok. Dit gaat over het levenswerk van iemand. Vaak van 3, 4, soms wel 5 generaties terug. Als hij dan zegt van nou, we hebben één koper, dit is het bord en daar moet je het mee doen. Vind ik schandalig. Dan kun je als overheid de kader stellen om te zeggen van dit gedeelte dat mag dan voor iets anders gebruikt worden, bijvoorbeeld de woningbouw. Maar dat gedeelte daarvan, dat doen we waar u het net over had, in zo'n bank. Ja. En dat is dan voor het belang van de natuur. Maar één bieder, nou, dat vind ik echt niet kunnen. Ja,
dus het principe van het ouderwetse principe van marktwerking, Agnes. Dankjewel voor jouw reactie daarover.
Ja, ik denk, een fair punt. De vraag is natuurlijk wel, wie is de uiteindelijke bieder? Want als de achterliggende bieder van Schiphol de aandeelhouder de staat is, dus dan blijft het in principe weer dezelfde bieder, alleen zit er een commerciële partij. Dus
ja. Maar op zich,
ik begrijp haar punt, hoor.
Stel dat je dan onder een vliegroute zit van Schiphol. Want het moet onder een vliegroute zitten, anders mag het niet. Maar die vliegroute die zit ergens in Flevoland. En daar willen ze ook bouwen. En hebben ze stikstof nodig. Kan er ook een bouwbedrijf zijn die zegt, ja, of een gemeente. Ja, ik heb dat eigenlijk nodig. En dan kan je een soort van bidding war. En dan snap ik ook als ondernemer dat je denkt, nou, ik wil mijn bedrijf toch voor een lekker bedrag verkopen.
Tuurlijk. Vanuit het perspectief van de ondernemer snap ik het compleet.
Dat is ook wel het goede voor Raoul. Heeft Agnes hier niet een punt dat op het moment dat alleen de staat gaat opkopen, dat voor de boeren erg nadelig kan zijn?
Nee, naar mijn idee klopt die redenatie niet. Dus er zit een verschil tussen het opkopen van een bedrijf. Dat kan gewoon via de markt. Hè, het inzetten van zeg maar dus de vervuiling die met dat bedrijf, of eigenlijk met de vergunning die dat bedrijf heeft, om daarmee te handelen. Dus kijk, de vergelijking met de kapstok gaat mis. Want de kapstok daar heb je eigendom over. De vervuiling die samenhangt met een bepaalde activiteit, daar heb je geen recht over. Dus die kun je ook niet op die manier verkopen.
Ah, oké. Okay. Je moet
kijk,
het even...
en de grond en de stallen, et cetera, dat kun je natuurlijk verkopen.
Dat maar toch dat hangt een hele dat andere niet kwestie. Een beetje samen met de boerenactiviteit. Want op het moment dat jij je bedrijf verkoopt, en iemand anders zou een deel van dat bedrijf ook weer willen gebruiken, dan heb je ook weer die uitstootrechten nodig. Want ja, boerenbedrijven stoten uit.
Ja, dus maar stel dus dat een andere boer dat bedrijf koopt en overneemt, die kan die activiteiten gewoon doorzetten. Dus dan wordt die vergunning, die gaat als het ware mee met het bedrijf.
Maar wat heeft,
is natuurlijk een verschil.
Sorry, maar wat heeft Schiphol dan de afgelopen maanden opgekocht voor 60 miljoen?
Ja, die voor een deel kopen ze dus hele bedrijven op. Dus inclusief grond en stallen, heb ik begrepen.
Yeah.
En dan verzoeken ze om die vergunning in te trekken. Dus dan verschuiven ze eigenlijk die vervuiling van, nou ja, meestal koeien of varkens naar vliegtuigen.
Ja.
En de andere constructie die wordt toegepast is dat eigenlijk een afspraak wordt gemaakt van op het moment dat wij Schiphol een vergunning aanvragen, dan moet jij, boer, het verzoek doen om jouw vergunning in te laten trekken. En daarmee, door het intrekken van die vergunning, wordt dan zeg maar als het ware de vervuiling op natuur verminderd. En kun je een andere activiteit, in dit geval dan vliegtuigen, zou je dan toe kunnen staan. Dus het is een hele juridisch vrij ingewikkelde constructie, waarbij dus, dat is dus ook het vreemde, er is niet echt iets wat verhandeld wordt. Het is meer een soort afspraak die wordt gemaakt, waarbij je dan de ene vorm van vervuiling als het ware inwisselt voor een andere vorm.
Ja, maar ja. Het mag dus wel volgens de wet. De Kamer zegt nu, kabinet, doe er alsjeblieft wat aan. Is dat snel op te lossen?
Ja, ik denk het wel. Dus er zijn beleidsregels voor. Die kunnen vrij snel aangepast worden. Ze kunnen natuurlijk ook met de spoedwet de wet aanpassen. Waarbij dan gewoon de afspraak wordt gemaakt van die vergunningverlening mag niet meer via extern salderen verlopen, maar moet via dat stikstofregistratiesysteem. En dan houdt die handel meteen op.
Ja. Ik krijg nog wat reacties binnen. Sorry, daarna ga ik naar jou, Tom. Patrick zegt, ja, bedrijven moeten dit niet doen. Dan moet de overheid op een goede manier dit gaan aanpakken. Hij zegt zelfs, het begint bijna op een complot te lijken. Maar dat is misschien wat extreem. Meneer Bosgoed zegt, ik kan me voorstellen dat Schiphol dit doet, omdat de overheid dat ook doet. Als je stikstofrechten koopt, betekent dat je dus wat mij betreft maar 70% daarvan mag gebruiken en 30% naar de natuur moet geven. Beckeret is het oneens. Die vindt dat de overheid dit niet moet doen, maar dus de bedrijven. En Klaas die zegt, ja, ik ben het er helemaal niet mee eens. Ik denk dat we stikstof ook kunnen oplossen met innovatie. Want daar schreef Remkes ook over. Dus voor mij hoeft het verkopen helemaal niet. Opvallend genoeg heet hij ook Klaas de Boer.
Nou.
Ik denk dat toch alweer. Vind ik een mooie. Op Instagram is de stelling trouwens 50-50. En Tom, wat wilde jij zeggen nog?
Ja, ik denk dat het hartstikke goed is dat de Tweede Kamer nu wakker is geworden. Maar we hebben het over hoe kan Schiphol blijven vervuilen. Terwijl ik denk dat nu ook echt die discussie op gang moet komen van hoe gaan we de toekomst van Schiphol vormgeven. En hoe gaan we ervoor zorgen dat Nederland ook op andere manieren dan alleen het vliegtuig goed bereikbaar is. Dus trek alsjeblieft hoge snelheidstreinen.
Dus dat je eigenlijk zegt van Schiphol, je mag überhaupt maar tot zover kopen, want dan kan je ook niet meer vliegen.
Precies, en dat we dit moment dus gaan aangrijpen om nu echt eens duurzaam reizen mogelijk te gaan maken. Want daar horen we de politiek nu weer minder over.
Ik dank Raoul Beune, universitair hoofddocent omgevingsbeleid aan de Open Universiteit en ook deskundige op het gebied van stikstof. Met jullie, met Koen en Tom als panel, praten we zo meteen verder. Onder andere over de beslissing van ABP om toch nog olieaandelen te kopen. Alhoewel, ik zie Koen al een beetje schudden. Het is wat ingewikkelder als belegger zijnde natuurlijk. Dat allemaal na de reclame en het nieuws.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig.
Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttle.nl.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goed dat je er nog steeds bij bent of inschakelt in mijn panel vandaag, want we discussiëren verder over het nieuws hier in BNR Breekt. Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. Tom Scheepstra is er ook, beleidsmedewerker van het ministerie Justitie en Veiligheid. We gaan het zo hebben over ABP, we gaan het zo hebben over de zorg en vooral het tekort aan zorgpersoneel. Tom, je hebt ook iets heel interessants dat je hebt meegenomen. Paarse vrijdag, volgens mij.
Ja, ik draag helaas niks paars aan. Ik kwam er pas achter toen ik in de trein zat.
Nou zeg, nou, je mag zo meteen uitleggen wat dat is, maar eerst het mediaweekoverzicht. Iets over 11:30, mediaweekoverzicht op BNR. En ja, de asieldeal van het kabinet staat sinds deze week weer onder druk, omdat de rechter de nareisbeperking voor familieleden van tafel heeft geveegd. Het geitenpaadje van staatssecretaris Van den Burg is onwettig. Toch ziet hij dat anders.
Betreft hier individuele uitspraken over individuele casus. Dit zegt niks over de nareismaatregel als taal. Wat wij ook zullen doen, is ook aan een hogere rechter vragen hier een uitspraak over te doen, opdat we allemaal duidelijkheid hebben.
Ja, nou, maar wil hij nou duidelijkheid of wil hij duidelijk tijd voor uitstel? Om te kijken of hij dan op tijd huizen weet te bouwen voor de vluchtelingen. We zullen het allemaal zien. De Marokkanen die knalden hem er weer lekker in deze week. Ja, ik bedoel eigenlijk dit, hè.
Hakimi! Ja, hij doet het zo! Panenka! En Marokko! Naar de laatste acht.
Maar ja, die overwinning op Spanje werd wel op veel plekken gevierd, maar op een paar plekken ontstonden er ook rellen tussen de voetbalsupporters en de politie. De mannen van Even tot Hier vatten het pakkend samen op een oude Mokro-hit.
Het gaat mis, telkens mis, bij elke Mokro-zegen. Heel de stad, die ligt plat, bij elke Mokro-zegen.
Ja, het ging er ook heftig aan toe in Duitsland. Daar werden veel leden opgepakt van de rechtsextremistische Reichsbürgerbeweging. Ja, leg dat woord op een scrabblebord en je hebt direct 75 punten. Maar laat ze hun gang gaan in Duitsland en je hebt direct een poging tot een staatsgreep. Want het plan was
de Duitse Bundestag bestormen met wapens. Er is ook gerekruteerd in het leger om dus de Bundestag te bezetten. Ja. En tegelijkertijd vanuit een andere locatie in Duitsland via een persconferentie aan te kondigen dat er vanaf dat moment een nieuwe Duitse regering wordt geïnstalleerd.
En dan zou de Duitse prins Heinrich Reuss de 13e de leider moeten worden, vertelt ons correspondent Dirk Marseille. Veel nieuws over geld, want het inflatiecijfer in Nederland is namelijk weer onder de 10% gedaald. Maar ja, de prijzen blijven nog steeds wel flink hoog, hè. En dat vertelt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS ook.
Bij voeding zien we opnieuw dat de prijzen verder zijn gestegen. En ja, voeding was nu meer dan 15% duurder dan een jaar geleden.
Ja.
Dus dat betekent dat nu voor het eerst de prijsstijging van voeding ook groter is dan de totale inflatie. Dat hadden we nog niet eerder gezien.
Ja, en de titel van de rijkste mens op aarde is ook aan inflatie onderhevig. Want twee rijke mannen doen op dit moment aan stuivertje wisselen. Sinds woensdag nemen Elon Musk en Bernard Arnault telkens de plek van rijkste mens van elkaar over. Arnault is de eigenaar van Louis Vuitton, Moët Hennessy. En niet de Wolf of Wall Street, maar de
De Wolf in Kashmir wordt hij wel genoemd. omdat hij een extreem strenge manier van zaken doen heeft. Een absolute streber. Die vindt het natuurlijk geweldig om de rijkste te zijn.
Ja, deze Fransman, Arnault, heeft op dit moment weer plek 1 overgenomen. Staat op een waarde van $186 miljard. 1 miljard meer dan Elon Musk. Kan je toch een flesje Moët op drinken? Of dan toch Hennessy? Denk ik dan. Oh, Hennessy hoor ik. Hennessy.
Ja.
Ja, oké, dan toch dan dat. Tot slot, de Time Person of the Year werd bekendgemaakt. En dat was volgens Time een makkelijke keuze.
Zelensky really galvanized the world in a way we haven't seen in decades. Not just other governments, but major companies that pulled out of Russia, in mass. And countless individuals around the world who came together around this cause, around this country.
En vanavond speelt Oranje om 8:00 tegen Argentinië tijdens de kwartfinale op het WK. En mocht Memphis Depay de winnende scoren, ja, dan weten we wel wat hem te wachten staat van Van Gaal.
Hier zit er nog één naast mij. Memphis Depay. Die was ook bij Manchester. En nu zoenen we elkaar op de mond. Dat gaan we niet doen, hè? Nee. Maar zo gaat dat in... Zo gaat dat in voetbal.
Kijk, dan heb je geen One Love band meer nodig.
Precies.
Gewoon een zoenende coach, toch?
Ja, nou, ik zou het wel fantastisch vinden op een moment in één keer dat we winnen. 2-1 van de Argentinië en dat Van Gaal het veld oploopt en Memphis gewoon een dikke pakkert geeft.
Ja, misschien een klein mitoetje dan nog achteraan.
Laten we het over andere zaken gaan hebben. Het pensioenfonds ABP, het FD schrijft namelijk dat ABP in 2022 olieaandelen heeft gekocht en dat er wel ABP-bestuursvoorzitter Corine Wortman een jaar geleden deze koerswijziging bekend maakte.
ABP stopt met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen. Dat is kolen, olie en gas. En het ABP-bestuur heeft dat besluit genomen omdat we recente rapporten, wetenschappelijke rapporten laten zien dat er echt een hele forse versnelling nodig is van de energietransitie om ook de klimaatdoelen van Parijs echt te kunnen halen.
Ja. Dus de vraag is nu een beetje, is dit wel zo kies eigenlijk wat dat betreft? Nou, Koen, jij bent impactbelegger, hoe kijk je hier?
Nou ja, laten we vooropstellen dat de doelstelling in ieder geval heel duidelijk is. Hè? En dat het natuurlijk goed is dat de grote pensioenfondsen hiermee aan de slag gaan. Ik heb zelf ook 7 jaar voor PGGM gewerkt, waar PZW een van de grootste achterliggende fondsen is. Die doen overigens hetzelfde en op een andere manier. Maar we moeten ons wel realiseren dat zo'n afbouw en het transiteren van je grote beleggingsportefeuille een heel ingewikkelde operatie is. En dat je dat niet
wat
zomaar kan doen.
Wat maakt het dan zo ingewikkeld?
Nou, er zijn afspraken gemaakt, ook bijvoorbeeld bij externe beleggers. Dus je doet niet altijd alles zelf.
Nee, ABP zegt ook, ja, pensioenbelegger APG, die belegt namens meerdere fondsen.
Precies.
Het is allemaal een beetje verweven met elkaar.
Dat is alleen al waar, hè. Dus ABP is het grootste fonds wat er onder APG ligt. En zo beleg je altijd in een soort van pool van beleggingen. En het kan zijn dat daar afspraken mee zijn gemaakt dat je bepaalde beleggingen wel doet. Of dat je naar een bepaalde herbalancering stroomt ten opzichte van je strategische allocatie het weer vergroot. Maar uiteindelijk moeten we kijken naar wat er gedurende de periode van afbouw, want ze hebben tot 2023 maart of mei volgens mij, even uit mijn hoofd, wat er daar netto uitgebeurt. Dus Het voelt inderdaad heel erg tegenstrijdig. En ik snap ook de verontwaardiging. Maar we moeten wel weten wat de achterliggende stromen zijn en afspraken die er gemaakt zijn. Je kan niet van de een op de andere dag die afspraken afbouwen.
Want het is dus ook zo, het FD had dan wel berekend dat er zelfs meer aandelen gekocht zijn dan de rendementsstijging als het ware. Dus dat niet doordat ze verwachten dat er een rendementsstijging kwam, dat ze een beetje hebben bijgekocht, maar eigenlijk steeds meer, maar jij zegt ja, dat is niet zo erg, want het zit nou eenmaal gewoon een beetje vervlochten.
Ja, het zit heel erg vervlochten. En wat ik vervelend vind van het rapporteren van het FD in deze is dat ze er een aantal dingen hebben uitgepakt. Terwijl er zijn ook een aantal verminderingen ten opzichte van de fossiele beleggingen en de portefeuille. Mm-hmm. En die rapporteren ze dan wel, alleen ze highlighten deze. En zonder te weten wat de technische stromen zijn daarachter.
Ja, die worden in het artikel trouwens wel goed uitgelegd.
Ja, deels.
Jij vindt dat het nog beter had gekund?
Ja, dat had veel beter gekund. En dit is makkelijk scoren, want het is nieuws. En tuurlijk, ze moeten de druk erop houden. Laten we dat vooropstellen. Ik ben het er helemaal mee eens. Alleen zonder de daadwerkelijke achterliggende stromen te weten en de daadwerkelijke belangen en afspraken kan je hier weinig over zeggen.
Ja, maar Tom, dan kijk ik even naar jou. Dan rest nog wel de vraag. Op het moment dat je dit dan zo aankondigt, hè, dat Corine Wortman als bestuursvoorzitter dit zo duidelijk naar buiten brengt, van we gaan dit echt doen. en dit speelt, dan kan je dat toch ook communiceren. Van jongens, we zijn ermee bezig, maar weet wel dat dit nog gebeurt. Dan kan je er open over zijn. Nu moeten we afwachten totdat het gerapporteerd wordt door het FD.
Nou ja, een beetje beide. Want in de uitleg van mevrouw Wortman werd wel degelijk gezegd van we hebben nog tot volgend jaar. Dus ja, die uitleg die zag ik er wel in. Ik denk dat het ABP al een hele grote stap maakt. En dat nu de media er vooral na... Nou, volgens mij was het maart volgend jaar. Dan is kritisch onderzoek moet gaan doen. Van kijken van nou, zijn die beloftes nagekomen? Maar het is natuurlijk heel moeilijk als je midden in die transitie zit. Om dan al te rapporteren en erover te schrijven. Alsof
beetje flauw
het al
dan misschien
is afgerond.
Ook.
Nou, ik denk dat het iedereen scherp houdt. Dus als dat doel is denk ik gehaald. Ik denk dat de ABP nu ook heel goed doorheeft van nou, we moeten echt bezig met die afbouw, want we worden in de gaten gehouden. Nou, dat is ook heel positief. Maar laten we ABP nu niet helemaal afschrijven alsof ze nu al allemaal dingen fout doen.
Nee.
Want
past dit dan ook niet in de trend? Want we hoorden ook van Follow the Money dat er veel, in ieder geval, duurzame beleggers, groene beleggers, dat die dan bijvoorbeeld ook bruin aan het beleggen zijn. Alhoewel, dat komt dan ook omdat de regels daar niet heel duidelijk over zijn.
Nee, dat klopt. Dus volgend jaar komt er een nieuwe SFDR-wetgeving met verschillende artikelen. Dus donkergroen, lichtgroen of grijs, laten we het even zomaar noemen. Mm-hmm. En daarop is de controle nu verhoogd. En ik denk goed dat die controle plaatsvindt dat we die belegging klassificeren. Alleen, we moeten wel zorgen dat we zeg maar de mensen de tijd gunnen om daadwerkelijk ook de beleggingsportefeuilles aan te passen.
Ja, dat kost gewoon tijd. Als je zomaar verkoopt, dan kan dat geld kosten.
Zeker kost dat, ja.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttle.nl.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR breekt.
Nou, Tom, niks paars aan. En jij komt hier binnen en ik zeg, ik wil het graag over Paarse Vrijdag hebben.
Ja, nee, helaas.
Moet je dan eigenlijk iets paars aan? Is dat een verplichting?
Nou, ik dacht, ik heb dan niks aan. Dus dan ga ik het goed maken door hier aandacht aan te geven.
Ja.
Wat we hebben wel gezien, hè, ook nu in Qatar met het WK. Het is niet vanzelfsprekend dat je kan zijn wie je wil zijn.
Nee, Paarse Vrijdag is een dag waar er in het onderwijs bij de LHBTI-gemeenschap plus ook nog iets
mee. Ja, LHBTIQ plus
gemeenschap. Bij stilgestaan wordt. Hè?
Stilstaan van, je mag zijn wie je wil zijn. Daar doen we in Nederland niet moeilijk over. Dat is de afgelopen 20 jaar in Nederland ontzettend goed gegaan. Maar we zien nu een soort van stagnatie. Dat bij ook wat religieuzere groepen toch moeite is. Wat meer gereformeerde zin. Maar ook de katholieken. We hebben op dit moment een kardinaal die zeer conservatief is. Dus ik denk dat het goed is om aandacht aan te geven. Ook aan nieuwe Nederlanders die hier zijn. Want ook die verhalen hoor je helaas veel in de media. En we zien het met het WK, ook in Qatar, daar is het absoluut niet vanzelfsprekend. En in andere landen is er gewoon nog de doodstraf op. Nou, waarom is het zo belangrijk dat er op scholen aandacht voor wordt gegeven? En dan zeg ik ook uit eigen ervaring, soms is het moeilijk om het tegen je ouders te zeggen of tegen vrienden. En dan kan het helpen als je eerst met zo'n docent erover hebt. Dat is een vertrouwenspersoon. En dan kun je van daaruit wat vertrouwder over worden. Dan gaat dat beter.
En gaat het goed genoeg op dit moment in het onderwijs?
Ja, wat we ook van het COC, en er wordt wel onderzoek naar gedaan, is dat het wel de goede kant op gaat. Maar het is echt nog niet vanzelfsprekend. Nog steeds als een vlag voor het eerst op zo'n dag in
een
vlagmast komt. Dan wordt die nog weggelaten.
Je hebt het veel over scholen, hè, maar veel van die problemen ontstaan toch met scholen met een bepaalde religieuze achtergrond, dan wel islamitisch of dan wel christelijk. Dus moeten we daar gewoon niet vanaf dan?
Ja, nou, dat probeer ik net ook te zeggen. Bij een hele grote groep daar gaat het hartstikke goed. Maar je ziet nu een iets... Nou, extremere of iets conservatievere tak van verschillende religies. Mm-hmm. Die hebben daar nog meer moeite mee.
Ja.
En daarom moeten we dus vooral ook vol blijven houden. We moeten niet het gevoel geven aan hun dat het wordt opgedrongen. Want ik denk dat dat ook aan verrechts werkt. Dus laten we niet nu gaan bepalen van... nou, je moet het op deze of deze manier gaan doen. Maar als het maar bespreekbaar wordt gemaakt... en als mensen er maar op een rustige manier... ja, vertrouwde mee raken, mm-hmm. dan heb ik wel hoop dat ook daar, dat wel goed komt.
Koen, naar jou toe. Jij wilt het hebben over de zorg.
Ja, het is bericht op bericht, hè. En het is niet een onderwerp wat natuurlijk van de agenda af zou moeten raken.
En wat is vandaag het nieuws dan?
Ja, dat er dus weer tekorten zijn en die blijven oplopen. En dit is wel iets wat natuurlijk meerdere malen voorspeld is. Maar ik vind dat we de aandacht voor moeten blijven houden.
Ja, personeelstekorten.
Personeelstekorten. Ja. En dit is een onderwerp wat jou en mij allebei gaat raken... En ik vind het gewoon nog steeds schrijnend. Dus om er nu weer aandacht aan te bespreken is... jongens, blijf hier aandacht aan besteden. Blijf hierop inzetten. En zorg dat het goed gebeurt.
Want CBS meldt 67.000 vacatures. Ja. 16.000 meer dan een jaar eerder. Nou, ja. Ik heb dat ook heel vaak gehoord van Diederik Gommers. Die zei gewoon, ja, ik zag mijn personeel na corona gewoon weglopen... want ze zeiden, het is klaar.
Ja.
En hij zegt ook... je krijgt het niet meer terug. Dus kunnen we het wel oplossen met personeel... of moeten we het op een andere manier oplossen?
Nou ja, ik denk dat het tweeledig moet zijn. Hè. Een deel van wat ik me heb laten vertellen... zit in de manier van hoe we het inroosteren en hoe de mensen werken. Een deel natuurlijk ook in salaris. En wat we kunnen doen is ook een stukje opvangen aan innovatiekant. Dus hè, zorg op afstand, waar dat kan, moeten we dat vooral inzetten. Alleen het echte zorgen voor... dat blijft nog steeds een taak die we moeten uitvoeren. Dus ja... Zet daarop in en zorg dat je het voor de mensen makkelijk maakt.
Denk je dat het nog te betalen is als wij 60'ers of 70'ers zijn?
Dat moeten we dan zien. Ja, geen idee.
Nou, over zorg gesproken nog even. Een interessant nieuwtje. Want in Frankrijk is het vanaf 1 januari mogelijk om gratis condooms te krijgen. Er is wel één voorwaarde. Je moet tussen de 18 en 25 jaar oud zijn. Goede maatregel.
Ja, denk ik wel. En dan worden we alleen maar gezonder van. Dus dan is die zorg ook nog betaalbaar.
Ja, perfect. Ja, nou. En dan zie je na de 25ste zie je een stijging... dat de vaders en moeders allemaal 26 plus worden.
Nee, ja, maar kijk, ik bedoel wel. Ik had dit eigenlijk in mijn studententijd ook best wel gewild. Maar ja, jij zei net, dat was er gewoon.
Ja, dat was er volgens mij. Ja, volgens mij een site waar je dat prima gratis kon bestellen. Ja.
Ik wist wel, dan ging je naar een open dag... en dan werd je weer overladen met condooms... met een logootje dan opgedrukt. Maar ik wist niet dat je dat gewoon gratis kon krijgen ergens.
Ja, dus je hebt eigenlijk de Durex een beetje gespekt.
Dit heeft mij duizenden euro's gekost. nee, dat dan weer niet. Heren, ik geef een klap op deze uitzending. Dank jullie wel dat jullie waren. Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. Tom Scheepsra, beleidsmedewerker van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Maandag een nieuwe BNR breekt, dan zit Iwan hier weer natuurlijk. Je kan ons blijven volgen op de socials. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Maar natuurlijk eerst de column van managementguru Toon Gerbrands als sluiter van deze BNR breekt week. Tot maandag.
BNR breekt. De toon van de week.
Als u jezelf aankondigt als een expert, dan is het slim om te letten op de meningen die je geeft en de beeldvorming die je uitstraalt. Voor het weet is anders je autoriteit volledig aangetast. Voor op tafel ligt hem uit te reiken.
De gele kaart.
Deze wordt uitgereikt aan Mark Oosterhout. Hij noemt zichzelf communicatiestrateeg met zijn opdrachtgever de Partij van de Arbeid. Hij was vorige week te gast als een soort expert op de radio bij NPO 1. Daar moest hij zijn inzichten delen over de politiek, het overbrengen van een boodschap en de kloof met de bevolking. Even een bloemlezing uit zijn citaten. De kiezer vindt het vaag dat GroenLinks en de PvdA wel twee lijsten en twee lijsttrekkers hebben voor de Eerste Kamerverkiezing, maar wel daarna één fractie gaan vormen. De Partij van de Arbeid heeft een prima gedachtegoed, maar ze kunnen het niet goed overbrengen. Een middenpartij, als de PvdA, moet zichzelf opnieuw gaan uitvinden en een veel duidelijkere boodschap gaan communiceren. Zijn eigen dochter van 21 heeft geen enkel idee waar de Partij van de Arbeid voor staat. Je moet als partij je belangrijke punten wel vertellen en dat laat ze na bij deze partij. En tenslotte, de media vergroot extreme standpunten en hun rol zou moeten zijn om dit volledig te negeren. Hallo, wakker worden. Je bent de communicatiestrateeg en dan is het jouw taak om hier wat aan te doen. Jij bent als expert de man om dit aan te pakken. De PvdA is onder invloed van dit soort strategen afgezakt naar 9 zetels in de Tweede Kamer. De prognoses zien niet goed uit. Het wordt steeds duidelijker waarom dit het geval is. Het is een elitaire benadering van de werkelijkheid. Hoe is het toch mogelijk dat niet heel Nederland de inzichten van deze partij gaat volgen? Vragen ze zich daar waarschijnlijk elke dag af. Dit soort adviseurs plakt zichzelf een buffet van onvermogen op. Als ze zelf niet doorhebben dat ze niet ver komen met het hanteren van alle excuses die ze de kiezer verwijten. Mark Oosterhout heeft dit dus nog niet begrepen. En hier is nu het punt bereikt dat er maar één conclusie te trekken is. Luister de uitzending zelf terug en leer heel snel van je missers om je autoriteit niet verder aan te tasten. Af en toe kom je een bijzonder boek tegen die ik dan graag doorgeef als een leestip. De titel Future Human Behavior van de schrijver Timon de Jong. Het is een Engelstalig boek van een Nederlandse auteur. Hij heeft fascinerende inzichten over de rol van technologie en ons gedrag in de toekomst. Ik leerde daar dat iedereen per jaar een miljoen keer met zijn vinger de iPhone aantikt. Kortom, met deze cliffhanger een echte aanrader. Vorig heb ik aangegeven dat iedereen de nominaties kan doorgeven voor de ultieme gele kaart over heel 2022. Blijf je best doen. De reacties stromen binnen via allerlei kanalen. U heeft nog 2 weken om een mail te sturen naar BNR. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. We hebben ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend, Toon Gerbrands.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.